Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? De hele heilsgeschiedenis die komt ook tot uitdrukking in het kerkelijk jaar, het liturgisch jaar. En u weet, het liturgisch jaar die valt niet samen met het kalenderjaar, want ons nieuwjaarsdag, ons nieuwjaar begint met de Advent, de eerste zondag van de Advent. En het loopt tot het feest van Christus Koning. We zitten nu in de Advent, dus het lijkt me zeer gepast om nu eens de Advent eens te belichten. En hoe daar dan die heilsgeschiedenis tot uitdrukking komt. Hey, Advent, zoals gezegd, begin van een nieuw liturgisch jaar. Een nieuwe start, een herstart, een herbeginning. De Adventshymne, O kom Emmanuel. U kent dat, dat zingen we altijd in de kerk in de Advent. In het Engels komt het iets beter tot uitdrukking. O come, Emmanuel, ransom captive Israel. Dat lied, dat vat eigenlijk de hele Advent samen. Ransom captive Israel that mourns in lonely exile. Hè? Verlos uw volk Israël dat een ballingschap is. Het is een hartekreet. Het is een wonderlijke setting. Ransom, captive Israel, ransom. Dan hebben we het over losgeld. En dan, welke setting zitten we dan? Nou, van een kidnapping, een ontvoering. Wat helaas redelijk gewoon was in die tijd. En je werd ontvoerd en nou, dan maar hopen dat er iemand komt om het losgeld te betalen. Als je gevangen wordt genomen, als je ontvoerd wordt, wat kun je doen? Niet veel, maar één ding. Wachten, uitkijken. Hopen dat er iemand komt die je vrij komt kopen, die je losgeld gaat betalen. Verlos u Israël door het betalen van, nou ja, het losgeld. Je zit in een wanhopige situatie, zelf kun je niks doen. Je bent overgeleverd aan de grillen van je ontvoerders. En dan zingt deze persoon, O kom Emmanuel, kom Emmanuel. Emmanuel is natuurlijk God, hè. Hier spreekt iemand die uitziet naar de komst van God. Hij zit vast in een vreemd land, in gevangenschap, omringd door vijandige mensen, want zo ging dat. En dan, kom Emmanuel, koop ons vrij. Iemand houdt mij gevangen. Nee, ik ben niet zomaar afgedwaald, veel erger. Ik ben gevangen door iets dat ver afstaat van Gods bedoelingen. En dan plaatsen we het op onszelf en niet meer de ballingschap, maar onszelf. We zijn ver afgedwaald van Gods bedoelingen. Hè? Adam, waar ben je? Inderdaad, hè? Adam. Je bent, waar ben je nu los van mij? En degene die dit lied zingt, die weet het. En die ziet uit naar verlossing, naar iemand die het losgeld kon betalen. Een tijd van hopen, van wachten, van uitzien naar een verlosser. Als je kijkt naar die allereerste lezing die we dan lezen in de Adventstijd, die heeft het over een verlosser. Een redemere in het Latijn, dat is letterlijk terugkopen. God is degene die ons terugkoopt uit onze gevangenschap van de zonde. Daar begon het allemaal mee, hè? Daar in de Hof van Eden met de zondeval en Adam en Eva die uit het Hof van het Paradijs verdreven worden. God kan ons verlossen uit die gevangenschap. Gevangenschap van de zondige staat van de mens. En dat kun je niet zelf, hè. Denk aan als je in drijfstand zit of in een moeras. Je kunt niet jezelf eruit redden. Je kunt niet als het ware jezelf aan je haren omhoog trekken. Nee, je moet hopen dat er iemand komt die je de hand reikt, die je eruit kan verlossen. Zelf kun je dat niet. Dus met meer dingen. Het is zonde. We noemen het ook wel een vorm van verslaving. Je doet iets wat je eigenlijk niet wilt, maar je komt er niet los van. Denk aan een andere verslaving, aan drank, aan porno, aan geld, aan succes enzovoort. Verslaving is, je hebt het niet in de hand. Het heeft jou in de hand. Denk aan die woorden van Paulus. Hè. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het slechte wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Wat is dat toch? Ja, dat is die situatie van de mens. Iets anders heeft mij overgenomen. Ik heb het zelf niet meer in de hand. Ik word gevangen gehouden. Je kunt je niet jezelf redden. Denk aan dat moeras. Hoe harder je het probeert, hoe dieper dat je zinkt. Je hebt hulp van buitenaf nodig. En wat is nodig? Nou, vergelijk het maar weer met een alcoholverslaving. Als je bij anonieme alcoholisten komt, geef toe dat je machteloos bent. Geef toe dat je verslaafd bent. En geef toe dat je hulp nodig hebt van buitenaf. Jesaja. Wat zegt Jesaja? Die komen we regelmatig tegen in de adventstijd. We staan zo ver van u af, zegt hij. Zelfs het goede wat we doen, het is aangetast door trots enzovoorts. We worden daarin gevangen gehouden. En wat te doen? Eén ding. Gods hulp inroepen. Dat hij ons te hulp komt. Paulus heeft het ook meteen in het begin van de advent. Die heeft het nadrukkelijk over genade. De genade van onze Heer Jezus Christus, dat is ook die groet bij de missen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Hè? U kent de bekende groet bij de Eucharistieviering. En genade is iets wat je letterlijk gratis krijgt, onverdiend, je krijgt het gewoon. En dat is wat God ons biedt. Ja, we zijn verloren. Ja, we kunnen niet onszelf redden. Maar wat Jezus biedt is zijn liefde, zijn leven. Oftewel, genade. En hoewel wij zelf geen middelen hebben, geen geld om er in de beeldspraak te blijven, om de losprijs te betalen, het wordt ons geschonken, gratis, die genade. Advent is dus uitzien naar de Messias, de Verlosser. En de uitdaging van de Advent is beseffen dat we een Verlosser nodig hebben. Een verlosser nodig hebben. En Jezus is een verlosser. Kijk, het gevaar van is dat we van Jezus iets huiselijks maken, iets liefelijks, iets van een leraar of spiritueel leider of guru of wijze filosoof. Dat zie je ook allemaal, maar daar gaat het niet om. Als dat het enige is, ja, dan laat maar zitten. We doen daarmee trouwens ook totaal geen recht aan de Bijbel. Het evangelie presenteert Jezus als een verlosser. Waarom? Omdat we het hier over God zelf hebben. Jezus heeft iets gedaan wat wij niet zelf hadden kunnen bewerkstelligen. En dat is essentieel, het besef dat we een verlosser nodig hebben. Iemand die je komt redden. Als dat besef er niet is, ja, dan is er ook geen voorbereiding eigenlijk op kerstmis. En wat vieren we dan met kerstmis zelf? Dan zien we met de ogen misschien een kind in de kribbe, maar we zien niet met de ogen van het geloof dat hier die verlosser aanwezig is. Ik weet het, hè, onze tijd staat haaks op die gedachte. Hè. Wij vinden allemaal dat we zelfredzaam moeten zijn. Kijk eens hoeveel van die zelfhulpboeken er in de winkels liggen. Ik ben zelf opgegroeid in de jaren 70 en toen was het motto zoiets als dit. Ik ben oké, jij bent oké, iedereen is oké. En in onze tijd is wie ben jij om mij te vertellen wat ik moet doen? En Obama die riep heel hard, yes we can, je kunt het. Maar het is eigenlijk heel vreemd aan de Bijbel. Die Bijbel zegt, we hebben onszelf in een totaal onmogelijke situatie gemanoeuvreerd. Adam, waar ben je? Denk even aan de titel van onze serie. De zonde heeft ons aangetast. En het goede dat we wel willen, nou, dat lukt ons niet. En de stommiteiten die we niet willen, die blijven maar doen. We zijn geschapen uit liefde, geschapen voor het geluk. Maar wat waken we ervan? Ongerechtigheid, geweld, enzovoorts, enzovoorts. René Girard, die zegt, alles wat we doen is erop gebaseerd dat we zondebokken creëren. Oftewel, we verwijzen altijd naar iets anders als iets niet goed gaat. Het ligt aan de maatschappij of het ligt aan een ander. Het ligt nooit aan ons. Hè? Denk aan onze tijd de slachtoffercultuur. Niet mea culpa, maar tua culpa. En toch, de oorzaak van het kwaad ligt in onszelf. Denk even aan waar we het eerder over hadden gehad. Dat prachtige boek, ook verfilmd, Lord of the Flies. Van die kinderen, onschuldige kinderen, waar toch uiteindelijk enorme ellende uit voortkomt. De oorzaak zit in onszelf en niet in anderen. En als u daaraan twijfelt, zou ik zeggen, kijk eens naar het nieuws van elke dag. Daar word je niet zo vrolijk van. Maar dan weet je hoe het eraan toe gaat in de wereld, in onze omgeving en ook in ons eigen leven. Is dat een pessimistische visie? Nee, het is realistisch. De mens is tot heel wat in staat. Hè? Ontwikkeling van wetenschap, techniek, dat heeft ons heel veel goeds gebracht. Maar zijn we er moreel op vooruit gegaan? En waarom lukt dat maar niet? Lang heeft de gedachte post gevat, wetenschap en techniek, dat gaat veel oplossen en dan komen we steeds verder. Maar zijn we er moreel op vooruit gegaan? Nee. Jesaja, die maakt het duidelijk. We zijn zondige mensen, we hebben ons vervreemd van God. We zijn onreine mensen, zoals hij het zegt. En onze schuld is ons over het hoofd gegroeid. En Jesaja heeft het over onze goede daden. Dat ontkent hij niet, maar toch. Hij ziet ook de verslaving aan het kwaad. Hij ziet de gebrokenheid van de wereld. De wereld is als een ontspoord gezin. We zijn verslaafd aan het kwaad. De mens is geneigd tot het kwaad, dat is er altijd. In het Latijn die zegt dat weer goed is. Addicted, zeggen ze in het Engels. Dat komt van addicere. En dat wil zeggen zonder stem. Ja, je kunt het niet zelf. Je moet je overgeven aan anderen. Als je zegt, ik los mijn eigen alcoholverslaving wel op. Nee, dat gaat je niet lukken. Dat gaat je niet lukken. Je hebt hulp nodig. Nou, bij alcohol kan dat zijn van AA of van vrienden en familie. Je hebt in ieder geval hulp nodig van buitenaf. En de Bijbel zegt, als het om de mensheid gaat als geheel, ja, die is ook ontspoord. En wie krijgt dan de boel weer op de rails? Filosofen? Nee, die hebben heel wat wijze dingen gezegd. Maar het brengt ons er niet toe om ons helemaal om te keren. Politieke activisten dan? Nee. Militaire helden dan? Nee. Waarom eigenlijk niet? Ja, die maken deel uit van die ontspoorde wereld. Uiteindelijk verwijst heel de Bijbel, die wijst uiteindelijk naar één persoon toe. Jezus Christus, de Zoon van God, de Emmanuel, het kind in de kribbe. Hij is mens, volledig mens. Hij komt om ons probleem van binnenuit, dat kent hij. Maar hij is ook volledig God. En dat is die hulp van buiten. Die paradox waar we het eerst over hadden, dat komt hier weer tot uiting. We hebben een verlosser nodig. En als we dat ten diepste beseffen, ja, dan komt het goed. Dat is het begin van een ommekeer. Even een pauze. Een stukje muziek.
Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, Emmanuel.
We gaan verder. Zoals gezegd komen we de profeten tegen de adventstijd. Jeremia, we kennen het werkwoord jeremiëren. Ja, het is een klaagzang vooral, hè? Maar ook Jesaja, zeker hij wijst erop wat er gaat gebeuren, wat Gods plan is. Maar ook bij Jesaja, ja, het is niet allemaal lofprijzing. Want ook vaak horen we hem dingen zeggen in de trant van: waarom doet u niets? Kijk eens naar de ellende in de wereld, kijk eens naar die ballingschap. Hoe lang duurt dit nog? 70 jaar gewacht in ballingschap, het is nogal wat. Geen lofprijzing, maar eerder een uitsting van teleurstelling. Kwaadheid misschien wel. Maar iedereen kan wel meevoelen met dit, geestelijk meevoelen met het oude Israël. Hoe lang moet dit nog duren? Dat is toch een redelijke vraag. En Jesaja zegt: u hebt uw gezicht voor ons verborgen. Maar dan, u bent onze vader. Dan komt hij die ommekeer, een vader die het goed met ons voor heeft. U bent de pottenbakker. En dat kennen we ook, dat beeld van de pottenbakker. Verhard niet in je eigen stellingen, maar laat je die zachtheid van de klei, laat je kneden door de goede God. Laat je iets door hem gezeggen. En wat hij ook zegt is: er gaat iemand komen die zal blinden de ogen openen, doren doen horen, lammen doen lopen, doden leven maken. En de armen, ja, hij zal ze bijstaan. Kijk eens verder bij Jezus. Want Johannes de Doper, die verwijst hier naar het Oude Testament en die verwijst ook naar die komen gaat, die Jezus. Is dat letterlijk gebeurd? Ja. Ja, dat is letterlijk gebeurd. Deze Jezus, die heeft die wonderen verricht. En eigenlijk was dat de belangrijkste reden dat ook mensen inderdaad massaal naar hem toe kwamen. Om naar hem te luisteren. Want ze zagen wat hij allemaal deed, wat hij toen in staat was. En God komt in de eigen persoon, in de persoon van Jezus. En hij herstelt wat in de schepping gebroken is. Waar bij de creatie, de zondeval, en dit is de recreatio. De herschepping. Niet alleen geestelijk. Nee, God is niet alleen geïnteresseerd in de ziel, maar ook het fysieke. Hè? De ogen, de oren, de blinden, de doven, de lammen, de armen. Ook daar heeft hij oog voor. Ook dat is trouwens weer een implicatie van de incarnatie. God die mens wordt en die ons geheel wil voeren tot in het goddelijk leven. En die woorden van Jezus die worden bevestigd door de gebeurtenissen. Denk aan de blinde Bartimeus. Denk aan die verlamde man die hun vrienden door het dak naar beneden voor de voeten laat, Jezus laat zakken. Denk aan de vrouw die leed aan bloedvloeiing. Denk aan de doofstomme dat Jezus zegt Ephata en de oren werden geopend. Denk aan Lazarus, aan het dochtertje van Jairus en de zoon van de weduwe van Nain. Ze waren dood en Jezus wekte hen tot leven. En inderdaad, blinden zien, doven horen, lammen lopen, doden staan op. Wat Jesaja honderden jaren voor de geboorte van Jezus heeft voorspeld, dat gebeurt, dat gebeurt. Dit kind in de kribbe als je opgroeit, dit gebeurt in hem en zo bewijst Jezus wie hij is. Het is overigens zo dat al die wonderen die destijds hebben plaatsgevonden, nou dat kunnen we mooi vinden voor die mensen van toen, maar het heeft ook altijd een betekenis van ons. Al die fysieke wonderen van Jezus, die wonderen die hij verrichtte, die hebben ook altijd een geestelijke dimensie voor mensen van alle tijden, voor u en voor mij, ook in deze tijd. En het is goed in de advent om daar eens kort naar te kijken. God is met ons begaan, ook met fysiek welzijn, zeker. Maar het uiteindelijke doel is ons opnemen in zijn goddelijk leven, het zielenheil. He, leven van genade, delen in Gods liefde. Laten we eens een paar bekijken. De blinden. God geeft zicht aan blinde ogen. De erfzonde die heeft ons geestelijk blind gemaakt. Adam en Eva, ze wisten niet meer waar ze het moesten zoeken, de weg naar het geluk. En blinden die tasten in het duister. Hoeveel mensen met perfecte ogen tasten niet geestelijk in het duister, hebben geen oog voor waar het werkelijk om gaat. En Jezus laat daar het licht op schijnen. He, we kennen het verhaal van Bartimeus, die was blind. Heer, maak dat ik zien kan. En hoewel hij blind was, zag hij veel beter dan veel van hun tijdgenoten wie Jezus was. En toen hij eenmaal zag, wat lezen we? Hij volgde Jezus op zijn weg, letterlijk. He, dat is tevens een prachtig metafoor voor leerlingschap, discipelschap. Jezus genaf de doof. Wat betekent het voor ons? Geestelijk doof, ja. Ja, naar wie luisteren we eigenlijk allemaal? Wie zijn onze goeroes en mensen waar we naar luisteren? Politici, academici, popsterren soms, influencers. Maar de stem van het geweten, horen we dat nog? En wat doet Jezus? Hij herstelt ons gehoor. Hij maakt ons attent op die ene stem die ertoe doet. En je merkt dat de bekeerlingen, daar merk je het aan, die hebben nieuwe prioriteiten. Je merkt het aan jongeren die overal opduiken in onze tijd, uit het niets, uit seculiere milieus. Ze hebben op een of andere manier toch iets van Gods roepstem ontvangen en gehoord. En ze staan anders in het leven. Denk aan Paulus, hè? Door genade hoorde hij die stem. En wat zegt hij? Alles wat ik eerder als waardevol beschouwde, zie ik nu als waardeloze rommel. Hij zegt het nog iets sterker zelfs. Hij vergelijkt wat mij geopenbaard is. Ik ben genezen van geestelijke doofheid, zegt hij. Jezus heeft ook lammen doen lopen. Goed, wat betekent het voor ons? Geestelijke verlamdheid, hoe moeten we dat zien? Je kunt nog zo actief zijn en energiek bezig zijn in de natuurlijke orde. Hè? Gewoon hier onze aardsbezonjes. Maar tegelijkertijd, als het gaat om het bovennatuurlijke, daar kunnen ze soms volledig in verlamd zijn. Je kunt een prima baan hebben en zelfvertrouwen en geëerd zien enzovoorts. Maar geestelijk kan iemand volledig verdoofd zijn. Kijk eens naar Maria, hoe het daar anders ging. Die krijgt een boodschap van de engel. En die taak krijgt ze toebedeeld. En ze haast zich naar Elisabeth. En de herders, toen ze het kind hadden ontmoet, ze spoeden zich naar andere mensen om het te verkondigen. Ze weten wat hen te doen staat aan er werk van te maken. Dat is wat genade doet. Het zet je in beweging. In beweging op een andere manier dan wat je dan die verlamdheid die je had eerst. Zet je in beweging. Goed, en dan de doden die opgewekt worden. Denk aan Lazarus. Veel mensen in onze tijd, en of u en ik ons daartoe moeten rekenen, dan moeten we, mag u zelf beslissen. Je bent toch geestelijk dood? Oftewel, de doodzonde, verlies van het goddelijk leven. We noemen het doodzonde, geestelijk dood. En lees dat niet als een tirangod die ons een lesje komt leren. Het is gewoon een gezond verstand observatie. Denk aan ouders die hun kinderen wijzen op de gevaren in het verkeer. Dat is niet om ze bang te maken, maar omdat ze graag hebben dat ze weer heel wel en gezond thuiskomen. Om ze te wijzen op de realiteit. Ook voor ons geldt dat. Sommige dingen staan zo ver af van Gods levenswijze dat we het goddelijk leven uit ons leven verbannen hebben. Dat ons gewone leven niet meer compatibel is met het goddelijk leven. En er zijn heel wat mensen die geestelijk dood zijn. En met een helder seculair doel voor ogen, maar dood om waar het uiteindelijk om gaat. En genade herstelt die oorspronkelijke orde, het goddelijke leven. En daarom zijn die sacramenten zo belangrijk. Doopsel geeft ons dat leven, eucharistie voedt dat leven, vormsel sterkt dat leven. De biecht herstelt wat in ons verloren was gegaan. En de wijding en het huwelijk die geven richting aan je roeping. En de ziekenzalving heelt het. En dat is waar het in het kerkelijk leven om draait. Om ons deelgenoot te maken aan het goddelijk leven. En dat is waar de Advent ons op attent wil maken. Heeft Christus zoveel nieuws gebracht? Nee, maar daar gaat het niet om. Want iedereen beaamt wel, ik noem maar wat, de 10 geboden. Zelfs een dief vindt dat je van zijn spullen af moet blijven. En ook een moordenaar vindt dat je zijn leven niet mag benemen. Maar het gaat erom dat we het verinnerlijken, dat we werkelijk in staat zijn te doen wat ons te doen staat. En Jezus, hij dringt uiteindelijk ook niks op. Hij zegt, kom en zie, kom en zie. Kortom, hij zegt niet, dit heb je maar te geloven en dit heb je maar te doen. Nee, kom en zie, hij nodigt uit. Kom maar met me mee. Zie maar wat er gebeurt. Kijk hoe mensen reageren. Kijk hoe lammen lopen en blinden zien. En kijk hoe mensen veranderen. En zie, trek vervolgens je conclusies. Wie is Jezus? Uiteindelijk het kind in de krib. Wie is hij? De Advent wil onze ogen openen om werkelijk te zien wie daar is. En we kennen de bekende hymne van Thomas van Aquino, hè, bij sacrament, bij de uitstelling met Allerheiligste. Hè. Wat de zinnen niet vermogen, worden door het geloof gekend. De zintuigen, ja, die zien een kind, maar het geloof weet wie dat kind is, God zelf. En de Advent wil ons hart openen, zodat we beter en beter gaan zien. Want geloof ziet niet met de ogen, maar met het hart. En kijk wat er om deze Jezus heen gebeurde, ook daar in die stal al. Kijk hoe Maria en Jozef, kijk naar de herders, kijk naar de koningen die knielden voor dit kind. Ga op weg naar die stal. Het is een prachtige voorbereiding op zijn komst. En dan nog even dit, als je kijkt naar oude mythologische verhalen of oude filosofieën. Ja, hoe wordt daar naar het leven gekeken? Het komt er eigenlijk op neer dat gedacht wordt dat de tijd cyclisch is. Wat bedoel ik daarmee? Dat het zich alsmaar in cirkeltjes beweegt. Dat het alsmaar ronddraait. Alles zich herhaalt telkens weer. En er komt geen eind aan diezelfde beweging. Hè? Zoals de planeten en sterren bewegen. Elk jaar precies hetzelfde. zoals we de seizoenen kennen, lente, zomer, herfst, winter, en dan gaat het weer, lente, zomer enzovoorts. Eindeloze herhaling, niks nieuws. Dat is ook wat de sombreur Nietzsche zei, de eeuwige herhaling van hetzelfde. Kortom, wat heeft het voor betekenis? Niks. En ook vandaag de dag menen mensen, het is allemaal betekenisloos, het is zinloos. Er komt en het gaat weer zonder dat er een betekenis of doel is. Het Bijbels perspectief is anders. Het Bijbels perspectief is anders. Geen eindeloze herhaling, maar het beweegt zich ergens naartoe. De geschiedenis, de tijd, het beweegt zich ergens naartoe. Dus niet dat circulaire, dat maar een kringetje ronddraait, maar meer als een lijn, dat het gaat ergens naartoe. De tijd en de gebeurtenissen hebben ook met elkaar te maken. Ze hebben betrekking op elkaar. Laat ik het zo zeggen, de tijd rijmt. De geschiedenis niet het ene ding na het andere en allemaal losse dingen die niks met elkaar te maken hebben. Nee, de geschiedenis is een verhaal. Kijk eens naar die Bijbelse geschiedenis. Het is een verhaal met een begin, een plot, een einddoel. En er is een auteur. En bij elk goed verhaal krijg je clues, krijg je aanwijzingen, krijg je een vermoeden waar het heen gaat. En er zijn hints en er zijn allerlei figuren en karakters en hoofdrolspelers en bijrolspelers en anderen. En de Bijbel is ervan overtuigd dat het een verhaal is. En ik zeg dit omdat het adventseizoen naar een climax gaat. Er wordt gesproken van een Messias. Jesaja, daar zie je beweging in. Het gaat ergens naartoe. Jesaja, wat zegt hij? Kijk eens naar die profetie uit het Oude Testament. We komen dat in de Advent tegen. De Heer spreekt tot Achas. Vraag om een teken. Maar Achas, die heeft het geloof verloren. Ik vraag niet om een teken. Dat klinkt vroom, maar dat is het niet. Want hij is gewoon iemand die het geloof helemaal verloren heeft. En dat lijkt veel op mensen van onze tijd. Ik vraag niet om een teken, ik vraag niet naar de betekenis, want het heeft allemaal geen betekenis. En dan zegt Jesaja, de Heer zelf zal een teken geven. De maagd zal ontvangen en een zoon baren. En hij zal heten Immanuel, God met ons. Oftewel, geef het niet op. Zeg niet dat het allemaal zinloos is. God geeft het niet op en maakt duidelijk dat het zinvol is. En dat blijkt ook, want elke keer als de profeten iets zeggen, het komt tot vervulling. En uiteindelijk komt alles tot vervulling bij deze Jezus. We moeten ver teruggaan naar de tijd van ver voor Achas en Jesaja. Het is de tijd van koning David. Dat is lang geleden, ja. Maar daar staat iets belangrijks. Want waar horen we daar? Zeg het tweede boek Samuel, hoofdstuk 7. Zoek dat eens op. God belooft aan David een nakomeling die op de troon zal komen en regeren in eeuwigheid. In eeuwigheid, dat moet vreemd geklonken hebben, want koningen komen en gaan. Maar als iemand komt en die regeert in eeuwigheid, ja, wie regeert in eeuwigheid? Dat is God zelf. Dat is een kerntekst uit de Bijbel, we vergeten dat vaak. Doorheen de geschiedenis, door alle ups en downs en rampen, is Israël deze belofte nooit vergeten. En juist deze belofte wordt tegen Achas herhaald. Geef het niet op, in de donkerste momenten geef het niet op, want God doet zijn belofte gestand. Oké, in de tijd van Jesaja en Achas vliegen we even door naar de tijd 700 jaar later. En daar zie je dat de geschiedenis rijmt. Een engel verschijnt in een droom aan Jozef. En wat krijgt Jozef? Hoor, Jozef, zoon van David. Dat wordt er niet voor niks bij gezegd. Hè? Jozef, zoon van David. Jozef, een opvolger van David. Wees niet bevreesd Maria tot u te nemen. Het kind is van de Heilige Geest. Ze zal een kind ter wereld te brengen dat gij Jezus moet noemen. Wat God tot Achas zei 700 jaar eerder, wordt Jozef herinnerd. En het kind is degene die beloofd wordt aan David, aan Achas. En hij zal regeren op de troon van David in eeuwigheid. Hij is de Messias die heel de geschiedenis en tijd in zich zal vatten. En hieruit blijkt maar weer dat het totale inadequaat is om Jezus te, te typeren als een leraar of iemand die een ethisch moraal goed voorbeeld is. Dat is het allemaal natuurlijk, maar zijn betekenis is zoveel groter, hè? Hij is werkelijk diegene die komen zal, de Messias, die alles zal veranderen. Geschiedenis leidt ergens toe. Het rijmt. Denk aan David, vervolgens Agar, vervolgens Jozef, vervolgens Paulus, vervolgens u en ik, jazeker. Identificeer u met deze mensen. Wij hebben dezelfde missie. Vertel heel de wereld over hem. Hij is gekomen en hij maakt alles anders. Als wij leven in zijn geest, denk en kijk naar de Heilige. Dat keert zaken ten goede. En dat beweegt ons ertoe te kunnen doen wat we zouden moeten doen, waarvan we in ons hart weten dat we te doen hebben. Met zijn hulp kan dat.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon.
Adam. U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bemind.